Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Personal Branding Podcast. En vandaag heb ik André Driessen bij mij aan de tafel zitten. Hij is storyteller, copywriter en tevens ook docent en coach aan de Fontys Hogeschool, waar hij studenten helpt met overtuigende teksten en presentaties. André die vroeg mij of we samen over branding en storytelling een podcast zouden kunnen opnemen. En ik vond het zelf eigenlijk wel een heel mooie insteek, omdat de twee elkaar versterken. En zeker ook als je met een duidelijke brandingstrategie start, kun je daarbij ook de juiste verhalen gaan vertellen. Dus vandaag gaan we het hebben vooral over storytelling en om het daarna ook nog heel concreet te maken over elevator pitches. Want ja, André was me ook wel opgevallen tijdens een aantal ontbijtjes van BNI of Boomerang. Ik weet eigenlijk niet meer waar precies. Omdat hij toch telkens weer op een hele creatieve manier zijn pitches deed. En daarbij dan ook bij mij bleef hangen. En ik weet natuurlijk zelf ook hoe belangrijk storytelling is om uiteindelijk mensen te raken. En daarmee dus dan ook impact te kunnen maken. En op die manier ook dus mensen aan je te kunnen binden. Dus vandaar dat ik vandaag wat dieper ook met anderen inga op storytelling. En vooral ook, hoe ziet nou een goede elevator pitch eruit? Zo. Nou, maar we beginnen eerst met André, met jou zelf. Hè, want om jou ook zelf beter te leren kennen. En dan begin ik eigenlijk altijd met de vraag. Ja, hoe is het eigenlijk ooit bij jou begonnen? Jouw gevoel of liefde, kan ik misschien wel zeggen, voor tekst en taal?
Nou, dankjewel voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze podcast. Heel erg leuk. Mijn liefde voor taal is begonnen op de middelbare school tijdens de lessen literatuur. En dat was voor mij een reden om mezelf na het VWO in te schrijven voor een studie Nederlands in Nijmegen. Toen dacht ik, net voordat de zomervakantie begon, van oeh, ik wil niet als docent Nederlands voor de klas, laat ik maar bestuurskunde gaan doen. Dat was een bewuste keuze, maar die viel heel erg tegen. En tijdens een beroepkeuzetest en psychologische test bleek dat ik meer in de richting moest zoeken van academie van journalistiek, HAO-communicatie, Nederlands. En toen ben ik alsnog geswitcht. En toen heb ik gekozen voor de lerarenopleiding Nederlands Geschiedenis. En tijdens die opleiding had je de mogelijkheid om je eigen programma samen te stellen. En toen kwam er een docent, nee, niet een docent, er kwam een copywriter op bezoek. En die copywriter die vertelde op een hele hartstochtelijke manier over het vak dat hij uitoefende. Op dat moment kende ik als derdejaarsstudent Nederlands de term copywriter nog niet eens. Maar toen hij zijn verhaal vertelde, wist ik één ding zeker. Ik wil later copywriter worden. Want het lijkt mij geweldig om in woord en beeld potentiële klanten te verleiden, hè, om iets te doen, in actie te komen. De liefde is ontstaan op de middelbare school. En door mijn studie ben ik in aanraking gekomen met copywriting. En zo is Andries tekst en advies ontstaan.
En als je dan even teruggaat naar dat vuur, hè, van wat brengt jou dan een tekst? Of wat vind je er zo belangrijk aan dat een tekst er goed uit moet zien of goed moet lopen? Of
Ja, het
wat triggerde
allerbelangrijkste.
jou aan die en toen je ging
Nou, tijdens
copywriten?
die presentatie liet hij een advertentiecampagne zien voor snackgigant Van Geloven uit Tilburg.
Nooit
En
van gehoord.
ik had er ook nog nooit van gehoord, maar hij liet een visgehaadje zien. En daar hadden ze wat salpeterzuur overheen gedaan, zodat er een zo'n rookwolkje van afkomt. En dat hadden ze gefotografeerd. Dus dan krijg je de illusie dat het zo ontzettend lekker was, die vis, dat hij gewoon in één keer verorberd was. En hij gaf dus aan van het belangrijkste is om gewoon heel kernachtig jouw boodschap samen te vatten, met geen woord te veel, en dat te combineren met de juiste visual. En dat verhaal, die combinatie, want ik ben best wel een beelddenker en ik probeer altijd te denken in beelden en metaforen. Toen dacht ik van ja, maar je kunt ook in taal kun je heel beeldend zijn. Want beelden helpen namelijk om er een voorstelling van te maken. En teruggekoppeld naar mijn liefde voor literatuur, die ik toen veel meer had dan nu. Als ik iets las waarbij ik mezelf kon voorstellen, dan werd ik daar veel meer door geraakt dan als het heel abstract bleef.
En is dat ook de betekenis wat jij aan, want je zegt zelf dat je een storyteller bent, de betekenis die jij eraan geeft? Of hoe zou je jezelf, waarom heb je jezelf zo
Nou ja,
genoemd?
ik noem mezelf storyteller, want ik heb als freelance tekstschrijver ook op een kruispunt van wegen gestaan. Zo van, blijf ik voor mezelf doorgaan of ga ik in loondienst werken? Toen heb ik een hele periode bij WEX Communicatie in Eindhoven gewerkt. En daar had ik een collega, Theo Hendricks. En die was op dat moment bezig om zijn eerste boek over storytelling te schrijven. En hij heeft mij een beetje ingeleid in die wereld van storytelling. Ik heb ook een aantal van zijn boeken gelezen. En toen kwam ik erachter van storytelling. Want sommige mensen zeggen wel van ja, maar het is toch gewoon verhalen vertellen. Maar de crux van storytelling is nou juist dat inzicht dat je meegeeft in een verhaaltje van vallen en opstaan. Je wilt als held, je kunt al de overstap maken naar de reis van de held, die daar vaak onder ligt, van je wilt jouw doel bereiken, maar dat is geen rechte weg. Want onderweg kom jij valkuilen tegen, maar je wordt onderweg ook geholpen. En dat voortschrijdende inzicht van als je een paar keer gevallen bent en jezelf weer hebt opgericht, en je denkt van, hé, zo moet ik proberen om mijn doel alsnog te bereiken. Dat is storytelling.
Ja.
En dat zie je overal in terug. In bekende sprookjes, in de bekende Hollywood-producties. Die liggen altijd daaraan te grond.
Ja, en daarom is het dan ook interessant, hè, als je verhalen. Want dan is het een echt verhaal. Als je merkt van hè, er gebeurt iets met een persoon. En dan denk je van, oh, gaat dit goed komen? En dan gebeurt er een soort van transformatie, waardoor uiteindelijk de hoofdpersoon toch nog succesvol is. Of,
ja, dat omslagpunt, hè, die transformatie, die is cruciaal voor storytelling.
Ja, ja.
En wat je vaak ziet, is dat mensen vooral het succes willen vertellen. Hè, maar er zijn weinig mensen die in een rechte lijn op weg gaan naar succes. Die zijn er wel. Maar in het grootste deel van de gevallen stoot je ook wel eens je neus of je hoofd of je gaat onderuit.
Ja, no failure, no success. Hè?
Ja,
dus
ja,
op die manier kun je, dat hoor je natuurlijk wel vaak. Maar, en ik denk dat het eigenlijk ook wel interessant is. Er moet iets van een spanning zitten, van iets wat je wenst, wat er niet is. En ook hoe gaan anderen daarmee om? Hè? Dat je daarmee dan ook niet de enige bent. En daar zit natuurlijk vaak ook het stuk herkenning ook met storytelling. Waardoor je denk ik dan ook onthoudt. Of in ieder geval, dat wordt dan inderdaad in de theorie vaak. Hè, dat, doordat je een emotie beleeft bij een verhaal. Dat maakt dat het blijft plakken.
Ja.
Of ik weet niet hoe jij dat verder nog vanuit jou.
Nou ja, die emotie. Hè, want als je onderuit gaat, dat roept een bepaalde emotie op. En als je alsnog tot je doel komt, dat roept ook emotie op. Dus emotie is ook een belangrijk onderdeel van het verhaal dat je vertelt.
Ja.
Als je heel staccato een reeks feiten opzomt. Dan komt er geen interactie tot stand. En het is nou juist de kunst om met een persoonlijk kwetsbaar verhaal door te dringen, zodat iemand denkt van, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Of wauw, hè, als ik het op die manier aanpak, dan lukt het mij misschien ook wel.
Ja, ja,
dus
precies.
De storytelling gaat vooral om het delen van die inzichten, hè, die omslagpunten of die transformaties, zoals jij het zelf noemt, om die met elkaar te delen.
Ja. Ja, want dat is uiteindelijk ook, hè, als je het hebt over het branding, dat heeft te maken met je ondernemersverhaal. Er moet ergens een pijn zitten of een wens. Zodat mensen jou gaan betalen om dat op te lossen.
Ja, precies.
En dus zul je naar die pijn moeten en daarmee dus dan ook een antwoord daarop bieden. En dat noemen we dan in de communicatie je value proposition of merkbelofte in ieder geval. Hè? Dus dat je aangeeft van hoe ga jij dat dan oplossen? En ben jij de guide dan of de helper voor jouw klanten dan die met dat probleem zitten?
Ja.
En dat je dat dan ook natuurlijk op een unieke manier doet.
Ja.
Hè? Dus dat je dus niet gaat napapegaaien wat anderen zeggen. Maar dat je vooral ook dicht bij je eigen woorden blijft. En ook beeldvorming. En daarin vinden we elkaar natuurlijk ook
absoluut,
heel erg.
Absoluut.
Want daar sta jij ook voor.
Ja.
Want jij verdiept je daarmee ook dan altijd ook in de ander. Of in ieder geval in je klanten. Om te kijken van nou, hoe kan ik het toch ook anders in copy vertalen voor jouw klanten.
Ja, ja, precies.
Ja, ja. En wat zie je verder nog als je het hebt over storytelling, waar het wel eens fout gaat? Dus dat ze niet, hè, dus dat je die spanning niet voelt, hè? Is er verder nog iets dat je zegt van nou, dat merk ik ook vaak wel in de praktijk?
Nou ja, wat ik zelf in de praktijk merk is, en ik vergelijk dat altijd met die chimpansee, hè, die op die heuvel zit als alfamalletje.
Ja.
Zo zie ik sommige ondernemers ook, hè, die doen aan borstklopperij.
Oh ja.
Hè, die vertellen hè,
die
net of ze aan het roeptoeteren zijn van kijk mij eens goed bezig zijn. En ze zijn natuurlijk ook goed bezig.
Ja, ja.
Maar ja, dan is het van, nou wauw, die heeft succes, hè, geweldig, hè, dat zou ik misschien ook wel willen, maar hij vertelt er niet bij van dat hij onderweg ook een aantal keren onderuit is gegaan. En ja, no success without failure, hoe jij het net samenvatte. Ja, ik denk dat dat voor heel veel ondernemers geldt.
En ik zeg dan ook altijd, of tenminste, waar ik mijn klanten mee help, is dat je dus kijkt naar die verschillende reizen of fases in de klantreis. En het succesverhaal, dat helpt vaak om mensen, hè, als ze op het punt staan om voor iemand te kiezen, dat ze denken van oké, ja, hier herken ik me heel erg in en dan ga ik kopen. Maar als mensen jou nog niet kennen, dan kunnen ze ook nog niet voor je kiezen. Dus daarom is het heel belangrijk. Dus nou, die eerste fase gaat vooral over wie ben je eigenlijk. Hè? Dus inderdaad, dan heb je het eigenlijk ook alweer over persoonlijke storytelling. Welke tips kun je geven verder om voorkeur ook voor jou te creëren? Dus daarmee ook dat alleen succes is te eenzijdig, ook vanuit de
Absoluut.
klantreis gezien. En ook, nou ja, sowieso omdat wij misschien ook zo in het leven staan. Hè? Zo van, en ook wat uiteindelijk, wat de realiteit is ook.
Nou, jij zegt zichtbaarheid is belangrijk. Nou, zet ik storytelling in om met mijn eigen verhaaltjes zichtbaar te zijn. En storytelling, ja, is gewoon, ja, voor elke pitch die ik geef, voor elk blog dat ik schrijf, is dat gewoon de invalshoek die ik kies.
Ja, want ik zie het, ja, of tenminste, en ik hoor altijd, en ik zag je ook wel vaak, of zie je al voorbij komen dan op de socials, dat je toch net altijd weer net even een andere insteek pakt voor jouw post. Zijn er verder, als je het hebt over waar haal jij dan je inspiratie vandaan? Bepaalde boeken of films die je.
Ja, nou ja, als je het over literatuur hebt, hè, dan ben ik natuurlijk fan van het werk van Theo Hendricks. Hè, dat is die oud-collega van Beck's Communicatie. Als je het over de reis van de held hebt en de oerkarakters, hè, die een rol spelen in storytelling, dan lees ik heel graag de boeken van Mieke Bauma. En ik heb nog een collega-storyteller, Sigrid van Eersel. Daar volg ik ook de nieuwsbrief van. En zij is ook heel erg creatief in haar taalgebruik. Zij heeft bijvoorbeeld een boek, dat heet Toverballen voor het brein. He, dat zijn allerlei creatieve invalshoeken voor storytelling. Maar alleen al toverballen. He, dus he, die snoepjes die wij vroeger hadden, die van kleur veranderen. Op dit moment heeft ze het erover, als jij heel veel ideeën hebt, dat je een popcornhoofd hebt. He, gewoon die metaforen die zij gebruikt, die zetten mij direct aan het denken. Dus zij is voor mij heel inspirerend om zelf op zoek te gaan naar vergelijkbare metaforen die mij dan weer helpen om ja, kapstokjes te hebben voor mijn eigen communicatie en voor de communicatie voor klanten.
En in ons vorige gesprek gaf je ook aan Annie M.G. Schmid.
Ja, als je het over ja, Annie M.G. Schmid is, ik heb dat vroeger zelf gelezen. Mijn moeder heeft eruit voorgelezen. Ik heb voorgelezen aan mijn neefjes en nichtjes. Mijn eigen kinderen zijn ermee opgegroeid. En ik heb gewoon een zwak voor films zoals ja, Abeltje of Pluk van de Pettenflat. Als je naar dat klassieke schema De Reis van de Held kijkt, dan kun je daar gewoon als een onderlegger bij neerleggen. En dan, ja, die volgen een bepaald patroon. En als je bijvoorbeeld naar Abeltje gaat, ik gebruik Abeltje zelf als metafoor voor de elevator pitch. Misschien als je de film of het boek kunt herinneren, hij werkt in een warenhuis, knots. En hij is daar liftboy en hij mag absoluut niet op de groene knop drukken. Nou, wat doen kinderen als ze iets niet mogen? Ja, dan drukken ze toch op die knop. Dus die lift die gaat door het plafond van het warenhuis richting Amerika en Zuid-Amerika. En daar beleeft hij geweldige avonturen. En de elevator pitch zelf, is vanuit Amerika nou juist weer naar onze kant overgewaaid. Op een hele traditionele manier van wie ben ik, wat is mijn bedrijf, wat doe ik, wat kan ik voor een ander betekenen. En dan weer afsluiten met jouw naam en bedrijfsnaam. Maar een naam of een bedrijfsnaam is voor mij heel abstract. Niemand zegt het iets als ik zeg ik ben André Driessen. Maar als ik met een verhaaltje begin, zit je meteen op het puntje van je stoel. Hè? Je zegt van, nou weet ik gisteravond toch mee heb gemaakt. Dan weet jij dat ik een verhaaltje ga vertellen. En zo is het bij een pitch ook. Als je begint met een persoonlijke anekdote, dan zijn mensen toch gespitst. Terwijl als je met een naam of een bedrijfsnaam begint en een opsomming van verkoopargumenten, en zeker als je dat regelmatig op dezelfde manier doet, ja, dan dan prikkel je niet meer.
Ja. Nou ja, misschien dat we dan maar even meteen erop in gaan op die elevator pitch. Dan hoe jij hem dan wel, hoe jij hem zelf voorbereidt. Want daar ben ik natuurlijk dan ook nieuwsgierig naar. En welke stappen je daarvoor het beste kunt zetten. Ja, ik zou zeggen, neem ons eens mee in de stappen waarvan je denkt van oké, als je een
Nou, ik heb jarenlang heb ik ik had een docent en die zei tegen mij van als jij graag ondernemers wil inspireren, dan kun je ook docent worden. Of workshops gaan geven aan ondernemers. En ik dacht van ja, de elevator pitch, daar heb ik iets mee. Ik vind gewoon dat het op een andere manier kan. Dus ik heb jarenlang workshops gegeven en die werden succesvol bezocht en ook beoordeeld. En dat was een combinatie van creatief denken, storytelling en overtuigend presenteren. En langzamerhand is dat uitgekristalliseerd in, en dan pak ik weer opnieuw een metafoor erbij, van de strip Asterix en Obelix. Daar heb je dat Gallische dorpje in Frankrijk of in Bretagne, die stug weerstand blijft bieden dankzij een toverdrank tegen de Romeinen. Dus ik dacht bij mezelf van laat ik nou eens proberen om mijn recept voor de elevator pitch, een soort geheimzinnige formule, om die in een soort stappenplan te vullen. Dus ik heb daar een recept voor een onoverwinnelijke elevator pitch van gemaakt. En dat begint, en daar zit het raakvlak met personal branding. Dat je hebt als ondernemer heb jij een oplossing voor jouw klanten. Een pijnpunt waar jij een oplossing voor hebt. En als je
Het
dat.
grote probleem
Ja, en als
waar
je, en als je dat, en voor mij is dat als tekstschrijver of copywriter, van ik wil dat mijn teksten inspireren of blijven plakken. En ik heb dat vervat in een merkbelofte. Dat is mijn slogan: schrijven om te beklijven. En als je het over beklijven hebt, hè, dat het blijft plakken, dan kun jij een onderwerpje aan ophangen. Nou, hè, als je dat stappenplan op basis van dat recept, als je dat gaat uitwerken, dan is het belangrijk om bij plakken, om daar een of bij beklijven, om daar een voorwerp bij te pakken. Nou ja, ik heb dat gedaan met een elevator of met een pritstift. Maar bijvoorbeeld ook met buddies van Prit. Hè, dat zijn die kleine plakgummetjes waarmee je vroeger in de jaren 70 je posters van Ajax en ABBA
Oh, zo
aan de muur
ja.
hing. Dus als ik die elevator pitch vertel, dan neem ik mensen mee terug naar mijn tijd. Dat ik, hè, door dat te kneden, konden die posters van Ajax en van Agneta en van Anne Frieth, het bleven aan de muur hangen. En met schrijven is het eigenlijk precies hetzelfde. Hè, want het is ook een kwestie van kneden. Dus zo trek ik dat persoonlijke verhaaltje door via die buddy van Prit naar waar ik als copywriter mee bezig ben. Ik denk na over elk woord, ik denk na over elke zin. Hè. Soms moet je dingen omhusselen om tot de juiste volgorde te komen of tot de juiste boodschap. En dan sluit ik af, hè, met van als jij nou op zoek bent met iemand die jouw communicatie voor zijn rekening wil nemen, dan wil ik graag jouw tekstbuddy zijn. Dus dan krijg je een soort cirkelredenering van een blikvanger en een uitsmijter, en die hangen met elkaar samen. Buddies van Prit leidt via een persoonlijk verhaaltje naar tekstbuddy.
Ja, want dat is eigenlijk ook altijd de grootste kapstok, ook met tekst, hè. Je hebt een begin, midden en eindstuk. Dus, en dat moet wel met elkaar in
En
verbinding zijn.
dat is de kunst om dat met elkaar te laten samenhangen. En zo zijn al mijn pitches zijn opgebouwd. Volgens dat stappenplan, en dat stappenplan staat als een carousel, staat dat op mijn LinkedIn-profiel. En als je die volgt, hè, dat wordt gevisualiseerd met een ketel, hè, waar dan die denkbeeldige toverdrank in zit, hè, met panoramics erbij.
Kun je even want hè, sommige mensen vergeten misschien weer, en als ze nu aan het luisteren zijn, kun je ons even snel door die stappen
Je hebt een oplossing.
Ja.
En die oplossing is dat ik inspirerend en beklijvend wil schrijven. Nou, dat heb ik vertaald in schrijven om te beklijven. Hè, dat rijmt, dat klinkt goed. Daar heb ik een voorwerp bij gezocht. In dit geval de buddy van Prit, maar dat kan ook een Pritstift zijn. Vervolgens hang ik daar een anekdote aan op. Hè, dus die posters die ik in de jaren 70 op mijn schootjeswand vastplakte. Dat kneden van die buddies is vergelijkbaar met het schrijfproces, want het is ook eigenlijk het kneden van tekst totdat je de juiste woorden en de juiste woordvolgorde hebt gevonden. En dat is wat je eigenlijk voor klanten wil doen. Hè, dat jouw boodschap blijft plakken in tekst. En als je daar behoefte aan hebt, dan wil ik graag jouw
Dan
tekstje zijn.
Dus zo help je dus inderdaad, of maak je een goede elevator pitch op basis dan van een, in dit geval was het een voorwerp.
Nou, het is meestal of een anekdote
Nog een anekdote.
Of een voorwerpje. Kijk, bijvoorbeeld het voordeel van een voorwerpje is, als ik een pritstof uit mijn broekzak haal en ik zeg van, dit is mijn belangrijkste attribuut als copywriter, dan denken mensen, hoezo? Maar dat is natuurlijk altijd figuurlijk bedoeld.
Ja. Ja, precies. Ja. Ja, en ik vind vaak ook met metaforen, soms vind ik het ook wel eens, kan het een heel groot verhaal worden. Dus dan als je met één voorwerp of één anekdote, dan maak je het ook veel, veel scherper ook.
Ja, dat helpt om een complexe materie, om dat eigenlijk in één beeld of in één krachtige zin duidelijk te maken.
Ja, ja.
En dat is nog niet zo makkelijk.
Nee, want juist ja, in de beschränkung zeigt man den Meister,
ja,
maar het is echt zo.
Samen, ja. Ja.
Het is wel zo. Ja. Je grootste les ook in, als je het hebt over ondernemerschap en wat je zo al hebt meegemaakt.
Nou, mijn allergrootste les is toen ik net als tekstschrijver was begonnen. Toen was ik in mijn acquisitie was ik bezig om reclamebureaus te benaderen. En toen was er een reclamebureau in Eindhoven, Mekaar. En er was een man, ik denk dat hij al 60 plus was, die het eigenlijk als zijn plicht voelde om jonge, talentvolle, creatievelingen om die aan de hand te nemen. En die heeft mij een aantal kansen gegeven. En die heeft mij ook gewoon uitgelegd van, als je overtuigend over wilt komen, dan moet je vooral jezelf zijn. He, van, als je namelijk hetzelfde doet als andere tekstschrijvers, van tussen wie moeten ze dan gaan kiezen?
Ja.
Dus hij had bijvoorbeeld een hele aparte strategie. Als hij een offerte had gemaakt, dan stuurde hij niet op. Maar dan kleedde hij zichzelf aan als ober. En met zo'n mooie witte theedoek om zijn arm en een dienblad.
Oh, ja.
Ging hij die op locatie ging hij die gewoon afgeven. Dus hij was heel visueel ingesteld
ja.
in zijn
creatief.
Communicatie. En heel creatief.
Ja.
En dat heeft mij enorm geholpen. Ik denk van ja, maar het kan dus ook op een andere manier.
Ja. En dat is eigenlijk dus ook, hè, als je het hebt over al die, of ja, iedereen die eigenlijk die netwerkontbijten doet, bij Boomerang, BNI of Netwerk Brabant bijvoorbeeld, dat ze durven het een keer vanaf een andere insteek ook, een andere insteek te kiezen.
Ja.
En creatief daarmee om te gaan.
Nou, om een voorbeeld te geven, ik ben lid van Boomerang, Best Eindhoven. En, of Eindhoven West. En anderhalf jaar nu. Nou ja, ik denk dat ik al 60 verschillende pitches daarvoor de groep heb gepresenteerd. Er zijn ook ondernemers die hebben bijna elke week een vergelijkbaar verhaaltje.
Ja.
En het nadeel daarvan is dan, ja, ik weet nu wel wat er komt. En als je elke keer, maar de insteek is altijd schrijf om te beklijven. Maar daar kun je zoveel verhalen aan ophangen.
Ja, en dat is echt niet, jij bent daar niet de enige in. Hè? Het is vaak ook, want ik help natuurlijk ook mijn klanten met om op een creatieve manier ook te kijken naar hun eigen persoonlijk merk. En welke deelverhalen zijn er weer te vinden naar aanleiding dus van je ondernemersverhaal en je belofte. En inderdaad, je kunt dan denken vanuit muziek, je kunt denken vanuit kleur. Je kunt denken vanuit bepaalde interesses die je hebt. Het spectrum is eigenlijk veel breder dan vaak waar mensen gewoon in eerste instantie aan denken. En ik denk dat dat ook wel jouw kracht is. Hè? Dat je ze helpt mee in meerdere facetten. Om op verschillende facetten naar je bedrijf te kijken.
Maar ik merk dat het ook aanstekelijk werkt. Ja, dus dat als er een paar mensen binnen zo'n groep ondernemers is die het op een andere manier doet. En dan gaan anderen gaan jou volgen. Dus die denken van, oh, het is wel heel makkelijk. Om elke week dezelfde pitch te kiezen.
Ja.
Die gaan dus variëren in foto's. Die gaan variëren in invalshoeken, in anekdotes. En dat is veel leuker om naar te luisteren.
Ja, zeker.
En dan kun je ze ook onthouden.
Ja, en het is ook weer vernieuwend, hè, want dat is ook, hè, we willen toch telkens weer geprikkeld worden. Zeker op de vroege ochtend, als je er weer naartoe bent gereden. Is er verder nog een advies dat je zelf ook nog hebt gekregen, in plaats van dat je dat hebt gezien bij een ander, dat je denkt van, oh ja, dat is wel een heel mooi advies over storytelling of elevator pitches, wat je ook altijd wel voor ogen houdt?
Ja, die Hans Kik, hè, die dat...
Hans Kik?
Hans Kik, dat is die copywriter tijdens mijn opleiding.
Oh ja, oké.
Die noem ik altijd mijn leermeester.
Ja.
En het grappige is dat ik door sociale media, na mijn of de afgelopen jaar, hebben wij contact gezocht. En wij hebben meerdere keren met elkaar gewoon afspraken gemaakt. En dan waren we over het vak aan het praten. En dat was heel inspirerend. Dus ik heb niet echt een voorbeeld als ondernemer, maar hij maakte iets bij mij los. En hij heeft ook wel eens gezegd van, buiten die boodschap, hè, van je moet zo kort schrijven is schrappen. Je moet de boodschap zo kort en krachtig mogelijk samenvatten. Hij gebruikt ook wel eens de term veinzen. Dat vind ik een hele mooie term, veinzen, hè, van dat je iets moet bedenken, hè, van fantaseren. Hè, dus het is o zo gemakkelijk om in clichés of in containerbegrippen te praten. Maar op het moment dat jij op een andere manier iets onder woorden brengt, dan kom je veel makkelijker binnen. Zo is tegenwoordig bijvoorbeeld, als je het over het woordje creatief hebt, iedereen is creatief. Iedereen moet passie hebben. Gekscherend zeg ik wel eens, hè, de passie en de onpassie. Dus ik gebruik liever woorden waar veel meer de betekenis in zit. Hè. Dus je kunt denken aan
Is wel grappig, te onpassie.
hartstochtelijk. Ik
Ja.
vind het woord hartstochtelijk
Ja.
vind ik veel mooier dan passie. Omdat het ja, iets vanuit, ja, vanuit jouw binnenkant onder woorden wordt gebracht.
Ja, en omdat je dus ook zelf bewust voor dat woord kiest. En je ziet het ook niet zo vaak, want dan heb je het weer ook over de uniciteit. Hè, dus dat je dus wel je eigen. Nou ja, ik had de vorige keer, of de vorige podcast ging ook over personal branding en AI. En nou ja, dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar als je juist dus die woorden in één keer waarvan je denkt, hé, die heb ik niet eerder gehoord. Of toch weer even hoe iemand anders met zijn blik naar de wereld kijkt. Dat maakt het waarom mensen op jou kunnen inhaken of daarmee een gevoel voor jou kunnen hebben en daarmee dan graag met jou zouden willen werken.
Dat geldt ook voor een woord als creatief. Ja, dus ik vind de term vindingrijkheid vind ik veel mooier, omdat daar iets in zit van dat je rijk bent in het vinden
Van
van iets
iets.
nieuws. Ja,
Ja.
dus als je in een omgeving komt waar bijna iedereen het woord creatief gebruikt, dan gebruik ik bij voorkeur die andere term. En een term als ontzorgen, ja, die gebruik ik nooit.
Nee, want ja, dat is echt zo'n containerbegrip wat je ook zo vaak hoort. Van, ja, wat betekent dat dan? Ja. En ja, dat is eigenlijk misschien mooi bruggetje nog naar de laatste gouden communicatietip die je hebt.
Ja, en daarmee sluit ik aan bij jouw professie. Als jij jouw verhaal, jouw persoonlijke verhaal in de vorm van storytelling wilt gaan vertellen, dan is het fundament is jouw merkbelofte, hè? Dus dat begint altijd bij personal branding. Want anders dan schiet het alle kanten op.
Ja, je moet een fundament hebben, zeg ik dan. Of die pijlers gewoon heel duidelijk hebben. Want dan staat nou, een huis gewoon stevig. En weet je ook gewoon, nou ja, wat zijn de thema's waarover je wel of niet gaat communiceren. Tot aan inderdaad de boodschappen. Wat zeg je wel, niet. En dat helpt gewoon om duidelijk en ook consistent te blijven in je communicatie. En daarmee dus ook herkenbaar. Ja.
Dus dat is,
Ja.
ja, zo probeer ik
Oké.
herkenbaar en zichtbaar te zijn
Ja.
en vindbaar. Dat zijn natuurlijk heel veel goede tekstschrijvers of copywriters. Mijn stijl is authentiek.
Ja. En vooral ook dat ik denk, hè, zeker rondom het elevator pitch, ik denk dat daar best veel vraag naar is. Dus als mensen zoiets hebben na deze podcast van, goh, ik zou daar toch wat meer over willen weten. Of juist hulp nodig hebben, hè, van hoe je die vertaalslag maakt naar authentieke verhalen ook op de vroege ochtend, zoals ik altijd zeg. Dan kunnen ze gewoon op jouw website, denk ik, of met jou in contact komen voor workshops die gaan komen.
Ja, zo nu en dan geef ik nog wel eens een in-company, dus dan komt
Oké.
de vraag echt vanuit het bedrijf. Maar
Ja.
dat gaat verder dan alleen een workshop elevator pitch. Ja, ik geef ook workshops en gastpresentaties in de Pecha Kucha.
Oh ja, best wel goed. Ja, dan moet je dan wel even uitleggen, want
Ja,
die heb je beter.
dat is een presentatievorm die uit Japan is komen overwaaien, waarbij je 20 beelden gebruikt. En in elk beeld mag je 20 seconden vertellen. En de tijd loopt door en bij elkaar opgeteld is dat 6 minuten 40. En ik geef gastpresentaties en workshops. En daar ga ik in het najaar ga ik daar echt wat meer mee van start. In storytelling. En daarvoor heb ik een presentatie ontwikkeld met een koffer. Met allerlei voorwerpjes erin. Die komen vanuit de kindertijd van mijn kinderen en uit mijn eigen kindertijd. Want kinderlijke verwondering, is mijn allergrootste inspiratiebron. En vandaar ook Pippi Langkous, Astrid Lindgren, Abeltje. En daar haal ik mijn inspiratie uit. En bij elk voorwerpje heb ik een persoonlijke anekdote plus een tip voor storytelling. En als je er een workshop in wilt volgen, dan is dat een uitgebreidere variant. En dan ga je daadwerkelijk aan de slag om zelf met voorwerpjes jouw verhaal op papier te zetten.
Nou, super.
Ja.
Ja. Nou, ik zou zeggen, mocht het iets voor je zijn, dan ga naar de website van André. En bedankt voor je inzichten
Ja,
en voor
jij
dit
bedankt.
gesprek. Ja,
Ja, het was een leuk gesprek.
ja.